Precies.
Goedendag,
Rob.
Wij gaan podcasts opnemen. Kan jij je even kort voor de luisteraars introduceren?
Nou, ik ben Roel van Organisatie Kundig. Ik ben auteur, ik ben een trainer en ik ben een strategisch adviseur voor bedrijven. En wat wij met name doen is bedrijven helpen met meervoudige waardestrategie ontwikkeling. En in al die drie rollen voel ik me heel erg thuis.
Dankjewel. Rob Westerdijk, jouw collega, vervult dezelfde rollen. Naast dat ik ook nog docent ben aan de Master Circulaire Economie in de HAM. Maar lever graag bijdrage om ondernemingen om toekomstbestendig te blijven. Nou, daar hebben wij methoden voor bedacht. Die hebben we op papier gezet. We hebben software voor om daar gestructureerd aan te kunnen werken. Waarom is dat nu volgens jou vooral van belang voor bedrijven?
De OK-methode is vooral voor belang voor bedrijven, omdat we met behulp van vragen bedrijven meenemen naar oplossingen die er voor het bedrijf echt toe doen.
Vierde podcast, Roel. Heb je er zin in?
Helemaal.
Oké, we hebben er een aantal gedaan en ik zal ze even kort memoreren, omdat we proberen ook een logische volgorde aan te houden, hoewel ze apart te beluisteren zijn. Maar de eerste zijn we ingegaan op de eenzaamheid die een ondernemer kan voelen. 41%. En op welke wijze kan je de MT-leden meenemen om die eenzaamheid te verminderen? De tweede podcast waarbij we aandacht besteed hebben aan wat komt er allemaal van buiten op elkaar af? Waar moeten we met elkaar over nadenken? Ging over het stellen van de prioriteiten. Mm-hmm. En op welke manier je gezamenlijk kan komen tot wat eerst en wat later als het gaat om strategische keuzes voor het bedrijf. Die gedragenheid in de keuzes kan leiden tot projecten om de nieuwe strategie te realiseren. Nou, jij gaf toen aan, dat doe je altijd door inhoudelijk tal van thema's mee te nemen die op de verschillende verantwoordelijkheden van mensen in het bedrijf rusten. De logistiekmanager, de verkoop, de IT, allen moeten betrokken zijn om online verkopen te stimuleren. De derde podcast hebben we gesproken met elkaar. Het gaat soms mis op een deelthema. Wat moet je doen om dat uit te zoeken met elkaar, om de oorzaak te vinden waardoor dat komt, om daarna de juiste beslissingen te kunnen nemen, ter vermijding dat het nog een keer optreedt.
Dan zitten we nu bij de vierde.
Exact. We zitten in de vierde en we zouden vandaag met elkaar de besluitvormingsprocesstappen door willen doorlopen die veelal gebruikt zouden kunnen worden. Je hoort me een voorbehoud maken. Wat is jouw ervaring bij het nemen van beslissingen in jouw praktijken?
Wat mijn ervaring daarbij is dat eigenlijk zijn mensen voor en tegen spelletjes aan het spelen in organisaties. Het valt me steeds weer op, alternatief 1. En dan gaan mensen allemaal dingen bedenken, zeg maar, waarom alternatief 1, omdat ze dat zo leuk vinden, gekozen moet worden. En dan hoor je uit een heel ander gremium, hoor je alternatief 2 en er wordt ook weer voor gevochten. Dus op een of andere manier zijn mensen steeds hun gelijk aan het halen of zo. Waarvan ik denk van, jongens, ga nou even op een gereguleerde manier zo'n beslissing nemen. En dat zie ik heel vaak niet. Ik zie gehakketak. En ik ben hier tegen. Ik wil dat niet. Want als dit gebeurt, dan krijg ik. Nou, krijg je allemaal van dat soort dingen. Hoor je dan waarvan ik denk van, ga gereguleerd een beslissing nemen. En nou, jij hebt heel erg geholpen met die Cap-N-Trego-methodiek. En waar wij eigenlijk middenin zitten. Ik ben eigenlijk al die gereguleerde stappenplannen gaan omarmen, zeg maar. En voor besluitvorming hebben we 7 stappen waarin we ondernemers meenemen en managementteams meenemen om samen wel op een gereguleerde manier tot een beslissing te komen. En de eerste stap daarin is het beslisdoel vaststellen. Misschien heb jij een voorbeeld van iets waarvan je zegt van, nou,
ja, die is niet zo moeilijk. Er belde een ondernemer mij op in coronatijd en die stelde mij de vraag, moet ik wel nu of niet de nieuwe betonmixers aanschaffen? Hij heeft een groot betonbedrijf en hij vond eigenlijk dat hij dat wel kon doen. Dus is dit wel de tijd?
Dus de vraag is dus eigenlijk vernieuwen mixers.
Ja, koop nieuwe betonmixers. En dan is de vraag welke. Waarop mijn eerste vraag aan hem was, moet je ze wel kopen?
Was ook de eerste wat bij mij opkomt, Rob, van hoezo koop? Dus bij jou precies hetzelfde.
Ja, dus die eerste beslissingsdoelvraag is ongelooflijk belangrijk, omdat in elk woord die je zegt al een besluit ligt. Je kan ze namelijk ook huren. Dus moet je dat dan wel doen? Kopen of huren? En zeker als je weet, daar hebben wij met elkaar natuurlijk in onze praktijk veel mee te maken, dat de businessmodellen echt aan het veranderen zijn van het kopen van producten en het hebben van bezit naar steeds meer dienstverlening, oftewel as-a-service modellen.
Zeker.
En die hebben grote impact op dat wat het bedrijf kan betekenen voor de buitenwereld, als ze zelf eigenaar over de door hun geleverde spullen blijven.
Ja.
Dat levert een hele andere impact op de kwaliteit als jij eigenaar ervan blijft, of als jij het wil verkopen en daarnaast een servicecontract wil verkopen.
Maar bij mij in mijn hoofd gebeurt nog andere dingen, hoor. Dus ik denk hier ook bijvoorbeeld, hoezo? We gaan betonmixen, we gaan 3D-printen, denk ik dan.
En dat is ook een goede vraag. Je kan ook op een hele andere manier nadenken op dit soort vraagstukken. Wat is nu eigenlijk je toegevoegde waarde als bedrijf nu en vooral naar de toekomst? Omdat je hier voor jezelf weer voor een langere periode vastzet als je betonmixers als materieel aanschaft. Dus het is niet alleen een, zeg maar, tactische vraag. Welk materieel moet ik hebben? Maar er zitten heel veel strategische vraagstukken onder die je eigenlijk eerst dient te beantwoorden met elkaar of je dit wel moet doen.
Oké.
Nou, deze terugbrengend naar deze ondernemer heb ik hem ook die vraag gesteld.
En wat zei die?
Desondanks vond hij het nodig, gelet op de afschrijving en het niet kunnen realiseren van hun belangrijkste bijdrage, namelijk toch op korte termijn beton leveren. Hij had gewoon nieuwe betonmixers nodig.
Duidelijk.
Als dat zo is, nemen de andere vragen, neemt het belang daarvan niet weg, maar voor de korte termijn continuïteit heeft hij ze nodig. Dus toen hebben we als uitgangspunt genomen, oké, koop nieuwe betonmixers. De stappen die dan doorlopen moeten worden, daarvan suggereer je al, die moeten gestructureerd worden genomen.
Nou, de tweede stap, dus beslisdoel hebben we nu gehad. Dus we gaan betonmixers kopen. Tweede stap die we altijd zeggen, wat zijn de criteria die je hanteert voor zo'n beslisvraag?
Ja.
Dus we gaan niet direct zeggen, we gaan leverancier X of Y of weet ik veel wat pakken. Eerst ga je netjes samen, en ook hier weer de nadruk op samen, criteria bepalen aan de hand waarvan je alternatieven kunt afwegen. Heb je dat met hem besproken, criteria?
Die zijn besproken. En wat daarin van belang is, is jij weet dat we de besluitvormingsproces inrichten met een set aan criteria op verschillende waardesoorten. Dus ook hier is van belang duidelijk te maken dat verschillende waarden bij het kopen van een betonmixer ertoe doen. Nou, laten we de meest simpele nemen. Laten we de financiële waarde eerst nemen.
Mm-hmm.
Wat is de investeringshoogte die je wil doen? Hoeveel mag dat ding aan onderhoud kosten? Dus dat is niks anders dan, wat gaat die kosten?
Rekensom maken.
Een rekensommetje maken en wat moet die opbrengen?
De goedkoopste wint dan of zo?
Nee, want ik geef aan dat er meerdere watersoorten zijn die je mee moet gaan nemen.
Oké, noem er nog eens een voorbeeld.
En dan is niet het van belang mogelijkerwijs dat de goedkoopste ertoe doet. Maar laten we eens een andere nemen. Is in welke mate vinden de mensen die ermee moeten werken, welke betonmix is plezierig? Kan die effectief en efficiënt zijn werk doen? Rijdt die ook graag in? En daar spelen andere overwegingen een rol.
Dat is de menselijke waarde.
Ja. Dus degene die je moet bedienen, die moet van die betonmixer houden. Want als je er niet van houdt, gaat er van alles mee gebeuren, behalve het goede. Dus betrek ook de mensen die er uiteindelijk mee moeten werken. Wat er ook toe doet is, en dat is van belang zeker in de bouw, wat moet die aan processen als betonmixer goed kunnen doen? Hoe groot moet de rijkwijde zijn? Is die makkelijk wel of niet schoon te maken? Dus in de bedrijfsprocessen moet die goed inpasbaar zijn en het liefst effectiever en efficiënter en kwalitatief beter dan de oude die je had.
Dat is intellectuele waarde.
Absoluut. Wat er ook toe doet is, welke brandstoffen mag je gebruiken? Nou, dat wordt steeds relevanter. Dus de natuurlijke waarden bij het aanschaffen van betonmixers wordt steeds dominanter. Want in 2024, zeg ik even uit mijn hoofd, kan je straks met betonmixers de steden niet meer in. Dan wel zal je in aanbestedingen, als je niet elektrisch aangedreven materieel hebt, aanbestedingen kunnen verliezen. Dus ook daar spelen dit soort type overwegingen een rol bij de keuzes voor betonmixers. En wat we gedaan hebben is een set van criteria op deze waardesoorten bedacht, waarop alternatieven kunnen worden vergeleken.
Maar dit betekent het laatste stuk dat je ook echt vooruitkijkt. Dus je pakt eigenlijk ook al toekomstige wetgeving mee om criteria te bepalen voor de aanschaf van die nieuwe mixers. Wat vond de ondernemer daarvan?
Wat er teruggegeven werd is dat ze veelal besluiten nemen over de actualiteit in het nu. En mogelijkerwijs minder rekenschap houden met in welke mate als we dit doen, heeft het effect voor ons bedrijf, maar ook voor de omgeving, voor de toekomst. Dus ook het risicodenken. Dan wel de mogelijkheden naar de toekomst is een belangrijke stap om mee te nemen in het nemen van je beslissingen.
Duidelijk.
En als je dit doet, blijken er vaak andere criteria doorslaggevender te zijn op basis van de weging die men zelf heeft gegeven aan de criteria. En dan kan het financiële domein wel eens minder belangrijk zijn dan straks het kunnen winnen van aanbestedingen door nu elektrisch materieel aan te schaffen.
Ja, je noemt nu wegingen. Maar ik neem aan dat er ook criteria zijn, wat gewoon eisen zijn, waarvan je zegt van nou, wat we ook aanschaffen, daar moet het per se aan voldoen.
Ook een hele belangrijke stap die je zegt, ben ik helemaal met je eens. Maak onderscheid in belang en het relatieve belang van die criteria. En de eerste stap die daarin telt is, wat moet? Wat is de norm waaraan je vindt dat elk alternatief dient te voldoen, anders valt die af? De overblijvende criteria krijgen dan een weging. In welke mate vinden we wat belangrijker? En daar moet je het gesprek met elkaar over hebben.
En dan krijgt die gesprek met elkaar. Want ik even zat in mijn hoofd, dan krijgt die financiële waarde van de ondernemer natuurlijk direct 10 punten.
Nee, want in het gesprek kan de financiële aspecten van belang zijn, maar ook de financieel, dus de controller, heeft er eveneens begrip voor dat als de jongens ermee moeten werken en zeggen dat dit niet werkt op een bouwplaats, dat hij dan zijn eigen criteria mogelijkerwijs een minder geringere, of dus een lagere weging geeft ten opzichte van wat de jongens zeggen over wat in het proces handig is of niet handig is om te doen.
Okay.
En dat uiteindelijk heeft een grotere invloed op het resultaat waar die controller van is.
En dat heb je dus ook zo met die ondernemer gedaan. Dus we hebben de mannen die op de mixers moeten rijden, vrouwen misschien ook, die hebben we echt meegenomen in het kiezen van de juiste criteria voor het afwegen van zo'n nieuw mixer.
Bij elk besluitvormingsproces overweeg eerst vooraf goed welke mensen te maken hebben met deze beslissing, zodat ze in de stappenreeks die je doorloopt hun invloed kunnen uitoefenen in deze stappenreeks, maar ook begrip hebben voor de ander, waardoor wegingen tot stand komen met elkaar.
Mooi. En als je alle criteria, dus de eisen en de wensen met wegingsfactor, op een rijtje hebt gezet, wat is dan de volgende stap?
Je gaat vervolgens de alternatieven ophalen. Welke zijn mogelijk? Ook dat is een creatief proces waarin je na kan denken, welke zijn er eigenlijk beschikbaar? En waar je ook even buiten de poort kan kijken. Beter buiten de poort kan kijken. Niet op je voorkeursalternatief gaat zitten. Waardoor daarna pas de afweging komt, welke van de alternatieven voldoen het beste.
Okay.
En dan weeg je dus op elk criterium afzonderlijk de alternatieven en welke voldoet dan beter ten opzichte van de andere.
Ja, als de moedcriteria zijn, zeg maar, dan valt die sowieso
af. Dan blijven meestal een beperkt aantal alternatieven over die het meest aansluiten op je criteria. En dan telt het risico. Wat kan je mogelijkerwijs overkomen als je dit doet? En is dit risico dan groter bij de ene alternatief of bij het ander? En heb je dan meer maatregelen te treffen als dat gebeurt ten opzichte van die andere?
Dus een alternatief met een hoge score op criteria kan daardoor alsnog afvallen.
Ja, dit is een mooi voorbeeld, maar helemaal even buiten de betonmixers. Als een medewerker buitengewoon geschikt is omdat hij alle criteria voldoet, kan het wel eens zijn dat je hem niet moet nemen omdat hij het snelst ontevreden is over de uitdaging in dit werk en het snelst weer vertrekt. Dan kan je beter een medewerker kiezen die nog niet volledig thuis is in dat nieuwe werk, die ook geïnspireerd en gemotiveerd is nieuwe dingen te leren en de kans op vertrek lager is.
Ja.
Hij voldoet heel goed, maar er zit voldoende uitdaging om langer te blijven en dienstverlenend te zijn aan jouw bedrijf, waardoor hij zelf ook in zijn talent verder ontwikkelt.
Oké. De laatste stap, en dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, want we hebben nu eigenlijk afgewogen. We hebben het goede alternatief gekozen, want de risico's die zijn hebben. Maar de laatste stap is dan toch nog neem het besluit. Waarom is dat de laatste stap? Je hebt toch eigenlijk al, we hebben ze al afgewogen.
Ja, en wat er in die laatste stap van belang is, is dat je aan iedereen kenbaar maakt wat de uitkomst van de beslissing is. Het is ook een belangrijke manier om de uitkomst van je beslissing te delen en te communiceren in je bedrijf, waardoor iedereen weet op basis waarvan die tot stand gekomen is, ook al heb je niet deelgenomen aan het besluitvormingsproces.
Dat is dus eigenlijk, als je het weer vanuit waardeperspectief bekijkt, sociaal-relationele waarde.
Absoluut. Want ook al ben ik dan geen chauffeur en krijg met deze betonmixer te maken, kan ik er wel mee te maken krijgen met betonmixers, ook al zit ik in een heel ander proces. En dan is het goed dat iedereen weet, waarom staat ineens deze nieuwe betonmixer bij ons op het terrein? Nou, dan is het toch leuk om dat te communiceren aan iedereen en hoe dat tot stand gekomen is. Zodat je het een feestje hebt. Precies.
Mooi.
Oké. We hebben het besluitvormingsproces met elkaar doorlopen en hoe je dat gestructureerd kan doen. Wat dan altijd nog weer speelt is, hoe krijg je hem nu eigenlijk succesvol in bedrijf? Dus elk besluitvormingsproces gaat uiteindelijk leiden tot welke stappen moet je nu weer doen om hem succesvol te implementeren in je bedrijfsproces.
Maar goed, je weet, daar ben ik van. Ik hou heel veel van projecten. Dus zodra dit soort beslissingen genomen zijn, moet je implementatieprojecten gaan opzetten. En ook dat is weer een stappenplan. Maar dat lijkt mij voor de volgende podcast de volgende stap.
Gaan we dat weer doen, Roel. Dank voor deze podcast, Roel.
Jij ook, Rob.
Het was me weer aangenaam. Luisteraars, als jullie meer willen weten, ga naar LinkedIn Organisatiekundig. Maar u kunt ons ook vinden op ok-platform.nl. Maar u kunt ook een mail sturen info@organisatie-kundig.nl.
Dat is mooi. En via managementboek.nl kun je natuurlijk ook het boek Toekomstbestendig Ondernemen of het boek Het OK-model bestellen. Twee mooie boeken waarover we deze podcast hebben gehad.